Good. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en wel uit twee gedeelten, Lucas 17, daar beginnen we. Lucas 17, dat gaat over de komst van het koninkrijk. En de fariseeën die vragen de heer Jezus, wanneer komt nou het koninkrijk? Wanneer komt de heer Jezus nou terug? En dan zegt de heer Jezus, hij zal niet komen op een waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnen in u. En dan gaan we verder in Lucas 17, vers 26. Dan gaat de heer Jezus beschrijven hoe de tijd... hoe de tijd is voor de wederkomst van de Heer. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mens. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen deed omkomen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. En op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo, op dezelfde manier, zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen en de een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden, zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Dit is het eerste gedeelte. We gaan met elkaar ook nog even naar het Oude Testament. Een paar versen lezen. Genesis 19. Dat gaat over Lot. En dan lezen we vanaf vers 15. Genesis 19. Er was een broeder die kwam naar me toe. Hij zegt, je hebt vanmorgen toch geen temende, krommende boodschap? Ik zeg, nou, ik hoop dat je er ongemakkelijk van wordt. Wat gebeurt er nou?
Ik schrok, denk ik.
Oh, ja, precies, ja. Oké, okay, Genesis 19, vers 15. De engelen die zijn inmiddels binnen Sodom en Gomorra gekomen. Twee engelen hebben een heel gesprek gehad met Lot. En dan komen we op het punt in Genesis 19, vers 15. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan en ze zeiden, sta op! Neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter, hij twijfelde, hij draalde. We hebben vanmorgen dat lied gezongen, dat we niet moeten dralen en ons moeten bekeren. Nou, Lot draalde, hij aarzelde. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van de twee dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde, toen ze hem buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei, vlucht voor uw leven. Kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen, nee toch, Heere, zie toch. Uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt grote goede tierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in het leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten. Anders haalt het onheil mij in en sterf ik onderweg. Zie toch, Deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten. En zij is klein. Laat me daar toch heen vluchten. Zij is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem, zie, ik ben ook in dit opzicht u ter wille. En zal deze stad waarover u gesproken hebt, niet ondersteboven keren. Haast u, vlug daarheen. Want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. De zon kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. En hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied. En zie, hij zag dat de rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Tot zover de schriftlezingen voor vanmorgen. Nou, vanmorgen gaan we over deze twee gedeelten nadenken. En de tekst die eruit springt vanmorgen is vers 32 uit Lucas 17. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. En we gaan afsluiten vanmorgen met de boodschap, ben jij een zoutpilaar? Of ben jij een zoutend zout? Ben jij een geestelijke zoutzak inderdaad? Of ben jij een zoutend zout? Maar dan gaan we de preek mee afsluiten. Maar denk aan de vrouw van Lot. We hebben allemaal denk ik wel het verhaal, kennen we het verhaal wel van de Titanic. Hè? 1912 is dat schip ten onder gegaan. Het moest het meest luxueuze schip aller tijden worden. 11.000 mensen hebben voor 2-3 jaar aan dat schip gewerkt en 10 april 1912 ging dat grote schip van 270 meter lang, 30 meter breed, op weg naar Amerika. Er waren zo'n 2200 plus mensen aan boord, vooral veel rijken en mensen met invloed, en ze konden op dat schip alles verkrijgen wat hun hartje begeerde. Sauna's, luxe stoombaden, cafés, bioscoop, alles was er maar wat ze wilde genieten, dat kon je daar op dat schip krijgen. Nou, 14 april krijgt kapitein Smit, krijgt hij informatie, wordt hij gewaarschuwd dat er ijsbergen onderweg zijn. Maar die kapitein, die was eigenwijs. Hij heeft wel een klein beetje de koers gewijzigd, maar in plaats van dat hij snelheid minderde en om meer informatie vroeg, heeft hij juist gezegd, we moeten sneller aan de overkant varen. We moeten sneller naar de overkant komen. En 's nachts om 23:30, midden in de nacht, klinkt het vanuit het kraaiennest, ijsbergen recht vooruit. En het is te laat. Een botsing is niet meer te vermijden. En die grote Titanic met die 2200 mensen, die vaart te pletter op die ijsberg. En in, ik dacht iets van 2,5 uur, breekt de Titanic in 2 stukken los en zakt hij uiteindelijk 4 kilometer naar de bodem. 800 kilometer voor de kust van Canada. De reddingsboeien, de reddingsboten, die werden losgemaakt en mensen moesten erin springen. Maar het probleem was dat in elke boot veel te weinig mensen zaten. Dus het grootste gedeelte was uiteindelijk niet in de reddingsboot. 1600 mensen, notabene, zijn omgekomen en slechts 700 opvarenden hebben het overleefd. Ze waren zo goed begonnen, maar ze zijn niet behouden aangekomen. De kapitein was gewaarschuwd, maar hij heeft niet geluisterd, met alle gevolgen van dien. En dat is wat Jezus eigenlijk duidelijk wil maken in het licht van zijn wederkomst. dat de dag van de Zoon des Mensen daar zal zijn. Het gedeelte wat we hebben gelezen, er staat boven in de Herziene Statenvertalingen, de komst van het Koninkrijk van God. En dan ineens in die boodschap over de toekomst en over het komende Koninkrijk, staat daar zomaar eens dat hele kleine zinnetje. In het Engels drie woorden. Remember Lot's wife. Gedenk aan de vrouw van Lot. In het Grieks maar vier woorden. Vier woorden. Het behoort eigenlijk tot een van de kleinste teksten uit de Bijbel. Hè? Jezus weende. Dat is de kortste tekst. Maar dit behoort zeker ook tot de kortste tekst in de Bijbel. Zomaar ineens staat er dat kleine zinnetje. Denk aan de vrouw van Lot. Wat wil Jezus daardoor duidelijk maken? Nou, Jezus wil duidelijk maken dat in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus, dat wij goed kunnen beginnen, maar dat wij niet goed luisteren, dat we ongehoorzaam zijn, dat we terugkeren misschien soms naar het verleden, of dat we in het verleden blijven hangen en niet vooruitkijken, waardoor wij ook geestelijk een zoutpilaar kunnen worden. Een geestelijke zoutzak, hè, zoals Tim net zei. Nou, de context is dus dat de Heer Jezus het een en ander vertelt wat er vooraf gaat aan de dag dat hij terugkomt. Nou, onder andere hè, dat er misleiding zal zijn. Hè, ook in deze tijd zijn we moeten zo op onze hoede blijven. Hè, we moeten echt alles toetsen aan het woord. Gisteren op de Bijbelschool heeft Chris Verhagen gesproken over onderscheiding van geesten. Dat is ook een roeping hè, van de kerk, van de gemeente, om alles te toetsen. Toets alles. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Want juist vlak voor de wederkomst zal er heel veel verwarring zijn. Hè. Zullen heel veel mensen op een dwaalspoor kunnen komen. En dan zegt de Heer Jezus dat zijn komst is zoals een bliksemflits. Plotseling, onverwachts. Maar iedereen zal het zien. Het zal niet in een hoekje geschieden, nee, voor iedereen zal het zichtbaar zijn. En die tijd, vlak voor de wederkomst, kan je vergelijken met twee eerdere perioden uit het Oude Testament. De dagen van Noach. Nou, Noach was een man van God, hè, de prediker van de gerechtigheid. Hij heeft 120 jaar lang gewaarschuwd dat het oordeel zou komen, dat de vloed zou komen. Hij bouwde een ark en de boodschap was, zorg ervoor dat je in de ark bent, want straks gaat het regenen. En de mensen hebben hem uitgelachen. Ze hebben hem bespot. En die tijd hè, die daar van Noach, hè, dat was een tijd van eten en drinken, huwelijk geven en scheiden, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam. En hij en allen die buiten de ark waren omkwamen. Dus mensen waren heel zorgeloos en goddeloos. Dat kenmerkte de tijd van Noach. Maar uiteindelijk zijn die mensen verloren gegaan door eigen schuld, omdat ze niet voorbereid waren. Nou, het tweede voorbeeld wat de Heer Jezus hier gebruikt, dat zijn de dagen van Noach. En eigenlijk zijn die dagen precies hetzelfde. Er wordt alleen nog bijgezegd, zij planten en zij bouwden. He, dus ja, ze zijn druk bezig om voort te bestaan, om te leven, om handel te bedrijven en huizen te bouwen en nog een uitbouw eraan en nog groter. He, de dagen van Lot, maar ook toen kwam dat oordeel onverwachts. Onverwachts. He, en hier denk ik dat het vooral er ook over gaat, he, dat het de naam christenen zal overvallen. Nou, en dan geeft de Heer Jezus, die geeft hier eigenlijk in dit gedeelte ineens dan die woorden, denk aan de vrouw van Lot. Hij zegt niet, denk aan Eva, de eerste moeder. Hij zegt ook niet, denk aan Hanna, die vrouw die haar hart uitstortte voor de Heer in gebed. Denk niet aan Deborah, die vrouw die een held was, hè, die moed had. Nee, een waarschuwend voorbeeld. Denk aan de vrouw van Lot, een vrouw die geen naam heeft. We kennen haar naam niet, maar ze heeft ongetwijfeld waarschijnlijk hè, in Sodom geleefd en ze is daar geboren, ze kwam er vandaan en Op een dag komt Lot daar in die stad. Als we de Bijbel bestuderen, dan weten we dat de herders van Abraham en Lot, die krijgen ruzie met elkaar. En op een gegeven moment zegt Abraham, het zou beter zijn dat we van elkaar afscheiden. Nou, Lot, zeg jij het maar, jij mag kiezen. Als Lot toen al een geestelijke gezindheid had, dan had hij moeten zeggen, oom Abraham, u bent wijzer, u bent verstandiger, kies u maar voor mij, wat is het beste voor mij? Nee, er staat er heel duidelijk in Genesis 13 beschreven, vers 11, daarom koos Lot voor zichzelf. Oh, hij zag die vlakte van de Jordaan, die vruchtbare vlakte, hij koos voor zichzelf. Hij koos voor het gemak. Hij koos eigenlijk voor zijn vleeselijke begeerte, zou je kunnen zeggen. Hij koos voor zichzelf. En dan staat er zo duidelijk geschreven. En hij zette zijn tenten op tot bij Sodom. Hij was misschien nog wel zo geestelijk dat hij dacht van ja, om nou in Sodom te wonen, dat moet ik niet doen. Dat is niet goed voor me. Nee, hij slaat zijn tenten op tot bij Sodom. Maar wat lezen we dan in het volgende hoofdstuk? Hij woonde namelijk in Sodom. Dus langzaam maar zeker komt hij in Sodom. En als we dan in Genesis 19 komen, dan lezen we dat hij zelfs in de poort zit. Dat betekent, hij is al een leider geworden in Sodom. Hij wordt voor bepaalde belangrijke vragen, wordt hij ook al geraadpleegd. Hij zit in de poort. Dat betekent, hij behoort tot de aanzienlijke van de stad. Nou, op een dag is hij waarschijnlijk getrouwd hè, met de vrouw, hè, met zijn vrouw. En hebben ze twee dochters gekregen. Nou, en daar begint eigenlijk het verhaal van Lot. Als die engelen dan daar binnenkomen. En die engelen die willen de stad gaan verderven. God heeft de zonde gezien van Sodom. En hij zegt, het is genoeg. De stad moet geoordeeld worden. De zonde, de ongerechtigheid is tot aan de hemel geklommen. Hè, dus het is zo'n door en door verdorven stad. Die stad die moet verwoest worden. En dan komen er twee engelen en die gaan polshoogte nemen. Nou, in eerste instantie willen ze gewoon op het plein slapen. Hè? Ze zeggen in vers 2 van hoofdstuk 19. Nee, wij zullen wel op het plein overnachten. Maar Lot kende de mannen van Sodom. En hij kende de stad. En hij wist hoe door en door slecht die mensen waren. Dus hij zegt, nee, dat moet je niet doen. Ik wil jullie in bescherming nemen. Hij zegt in vers 8. He, om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Dus hij wist van als ze daar op het plein gaan overnachten, dan staat ik er niet voor in wat er met die twee engelen gedaan zal worden. Dus hij neemt ze in huis. Maar die engelen, dat waren ongetwijfeld twee hele knappe mannen. En 's avonds als het donker wordt, he, en de duisternis over de stad valt, dan komen daar al die mannen, en dan staat er, hè, jong en oud, die komen daar dan bij de deur van het huis, en ze zeggen, breng die mannen naar buiten. Verschrikkelijk. Ze zijn zo verdorven, ze willen, ik wil vanmorgen niet te veel in detail treden, maar ze willen gewoon seksueel immoreel gedrag vertonen ze, hè, door die mannen, zeggen, breng ze naar buiten, en we zullen ze nemen, en we zullen, nou ja, ermee doen wat we willen. En Lot weet wat ze in hun gedachten hebben. Dat weet hij. En wat zegt hij dan in vers 8? Hij zegt dan, ik heb twee dochters. Doe met hen wat je wilt. Die dochters die zijn nog maagd. Hij zegt, hè, laat me toch. Doe ze geen kwaad. En dan zegt hij van, ik heb nog twee dochters. Oh ja, zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw oog. Dat is toch schokkend. Dat je als vader zo ver afgedwaald bent. Dat je als vader, ja moet ik zeggen, gewoon al zo verduisterd bent in je denken. Dat je je twee dochters die nog maagd zijn zo aan die mannen wil geven. En zeggen, nou doe met hen wat je wil. Dan is er toch echt iets fout gegaan in zijn persoonlijk leven. Nou, dat weten we ook, hè? Want later dan vindt er ook incest plaats en dan worden daar ook twee kinderen uitgeboren. Hè? Dus uiteindelijk was Lot ver van zijn pad. Hè? Lot was totaal het spoor bijster. En die mannen van Sodom, die zeggen, ja maar wij willen geen vrouwen, wij willen mannen hebben. En dan komen ze bij de deur en dan willen ze gewoon inbreken. Ze willen gewoon de deur ontzetten. En ze kwamen steeds dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit. En er zijn die engelen, trokken Lot naar binnen toe en sloten de deur. Zij sloegen die mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid. Dus op datzelfde ogenblik als Lot en zijn gezin in groot gevaar verkeren, dan slaan die engelen, die mannen van de stad, die verdorven mannen, met blindheid. En daar ligt al een hele grote les vandaag voor ons. Die mannen die beseffen niet meer, die mannen van Sodom, die zijn zo ver ja, bij de Torah, bij Gods wetten vandaan, dat ze gewoon totaal niet beseffen dat ze onder Gods oordeel liggen. Daar denken ze helemaal niet over na. Ze zijn totaal geestelijk verblind. Ze hebben geen enkel besef dat hun zonden Gods oordeel verdienen. En zo zal het zijn als straks de Heer Jezus terugkomt. Het grootste gedeelte van deze wereld zal niet beseffen dat hun zonden Gods oordeel verdienen. En dat proces beschrijft God in de Bijbel in Romeinen 1. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Nou, je moet het maar eens lezen. En wat er nog verder staat in Romeinen 1, maar het is heel aangrijpend als God een volk overgeeft. Terwijl wij in Nederland een natie zijn hè, met joods-christelijke wortels. Onze samenleving, hè, veel van de wetten zijn gebaseerd op joods-christelijke wortels. En wij komen nu in een samenleving dat het grootste gedeelte niet meer naar een kerk gaat. Geen Bijbel misschien zelfs meer in huis hebt. En de Bijbel zegt, als je in zo'n fase verkeert, dan geeft God je over aan verwerpelijk denk. En het gevolg is geestelijke blindheid. De grootste nood in ons land is op dit moment dat velen met blindheid bevangen zijn. Ze zijn stekenblind. En wat gebeurt er dan als je geestelijk blind bent? Nou, dan kan je de deur niet meer vinden, dan kan je de oplossing niet meer vinden. En daarom zoveel psychische problemen. Daarom is over huwelijksproblemen, verslavingsproblemen. Onze samenleving is van God los, is geestelijk blind. En we vinden de deur, de oplossing niet meer om uit onze problemen te komen. Dat is een oordeel van God. Omdat we niet met elkaar terugkeren naar God. Omdat wij God niet erkennen. Als wij God niet erkennen, geeft God ons over aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Natuurlijk kunnen er mensen worstelen met hun seksuele identiteit. En natuurlijk zijn er mensen die soms worstelen met het aanvaarden van hun lichaam. Maar dat wij nu in een samenleving komen waar we het normaal gaan vinden. Hè, dat jongens of meiden in transitie gaan. Dat heeft alles te maken met verwerpelijk denken. Dat gebeurt met een samenleving die van God los is. En er is een oplossing. Er is een oplossing. Er is een deur. Jezus zegt, ik ben de deur die door mij binnengaat. Die zal behouden worden. Die zal leven vinden. En overvloed. Maar heel veel mensen die weten niet van die deur. En die kunnen daarom niet tot bevrijding komen. Nou, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus zal de samenleving zijn zoals in de dagen van Noach en Lot. Nou, waarom moest nou Sodom verwoest worden? Waarom moest Sodom verwoest worden? Nou, sommigen die zullen zeggen van ja, vanwege de sodomie. Hè, dat woord kennen we misschien wel. Dat gebruikten ze heel vaak vroeger. Het woord sodomie. En dan werd er vooral dan op dat moment homoseksualiteit bedoeld. Seksuele immoraliteit. Maar we moeten de Bijbel zorgvuldig lezen. En ik ben achter iets gekomen wat ik, ja hoe moet ik het zeggen, dat zijn van die dingen dat als jij een preek voorbereidt en je staat ervoor open, dat je ineens een sleutel kan vinden. Iets kan ontdekken wat je niet eerder wist. En dat heb ik gevonden in Ezechiël 16. Nou, als je een Bijbel hebt, blader even met mij naar Ezechiël 16. Want wat staat er in Ezechiël 16? Daar wordt gesproken over de zonde van Sodom. Maar er wordt helemaal niet gesproken over seksuele immoraliteit. Het komt vanmorgen veel dichterbij bij ons. Ezechiël 16, wat staat daar in vers 49? Zie. Dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots. Overvloed van voedsel. En zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor mijn aangezicht. Daarom deed ik hen weg. Zodra ik het gezien had. Nou, wat betekent dat? Nou, ik heb twee Bijbelverklaringen opgezocht. Calvijn, die zegt dit. Hij zegt, het gaat hier, de zonden van Sodom worden niet beperkt tot seksuele immoraliteit, maar ook sociale onrechtvaardigheid. Het is vooral de trots en het misbruik van overvloedige zegeningen zonder zorg voor de behoeftigen. Dat is wat. Matthew Henry, die velen van ons ook al kennen, hè, de Bijbelverklaring, die ziet in Sodom een gebrek aan mededoog als kernzonde. Een gebrek aan mededoog. Hij merkt op dat zonden van Sodom een waarschuwing zijn voor samenlevingen die overvloed hebben, maar geen compassie tonen voor de armen. Trots. Nou, wat doet trots? Trots, dat is de moeder van alle zonden. Wat is het gevolg van trots? Nou, dat je vol bent van jezelf. Dat je liefhebber bent van jezelf, een liefhebber van zingenot, meer een liefhebber van zingenot dan een liefhebber van God. En wat doet trots met je? Wat is het gevolg? Nou, dat je zo met jezelf en met je eigen leven bezig bent, dat je geen oog hebt voor de ander, de behoeftige, de mensen met noden. Je hebt geen bewogenheid voor je naaste. Je hebt geen compassie met verloren zielen. De mannen van Sodom, die waren zo vol van lust, van de zondige pleziertjes in het leven, dat ze uiteindelijk blind waren voor de noden van de anderen. En dat noemt Ezechiël een gruweldaad. En daarom moest Sodom weggevaagd worden. Weggevaagd worden. Sodom moest weggevaagd worden omdat zij zo vol waren van zichzelf. Nou, hoe dicht komt dat vanmorgen bij ons, hè? Wij leven toch ook in een samenleving overvloed van voedsel en zorgeloze rust. De meeste van ons, hè, die ervaren dat misschien wel, maar in welke mate hebben wij nog oog voor de behoeftigen, voor de mens in nood? Hebben wij compassie met onze naasten? Hebben wij mededogen met de mensen om ons heen die verloren gaan zonder de Heer Jezus? Nou, die schoonzoons van Lot, die hadden dat niet, hè. Lot die komt bij ze, want die engelen zeggen, joh, heb je nog mensen in de stad? Ja, ik heb nog schoonzoons, die zou ik ook graag mee willen nemen. En hij gaat het uitleggen wat er gaat gebeuren met die stad. En dan staat er, maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Hé, joh, Lot, wat ben jij een grappenmaker? Hey, kom op, man. Geen zwaard in de lucht, geen vuiltje in de lucht. Er is niks aan de hand, maar hoe kom je erbij? Het is toch gewoon een normale dag zoals anders? Nee, wij gaan niet met je mee. Die schoonzoons, die zijn er niet van onder de indruk. Maar vroeg in de morgen, ja, dan moet het toch gebeuren. Die engelen, die komen, hè, die gaan praten met Lot. En die zeggen, we moeten vertrekken. Sta op. Neem je vrouw en je twee dochters mee. En dan staat er, maar Lot aarzelde echter. Lot aarzelde. Nou, we hebben gezongen, ik heb het al gezegd in lied nummer 10, het eerste lied waar we vanmorgen mee begonnen. Stond deze zin in, vond het heel mooi, ik wist niet dat Emiel dat zou opgeven. Er staat hier, allen die Jezus nog niet kennen als hun Here, roep God nu toe dat zij zich zonder dralen bekeren. Geef Jezus eer, valt voor zijn voeten te neer, hij maakt u vrij, halleluja. zonder dralen zich bekeren. Nou, hier staat het, hè, Lot aarzelde echter. In het Hebreeuws staat er iets als, hij stelde uit, hij draalde. Nou ja, laat ik het toch maar even nu vast toepassen, maar ja, hoe lang aarzel jij al echter? Hoe lang aarzel jij al om die keuze te maken, om voor Jezus te gaan leven? Het gedeelte van vanmorgen is een indringende waarschuwing voor degenen die zich nog niet bekeerd hebben. Er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt. Als een bliksemflits, plotseling. Misschien wel vandaag, misschien wel over 10 minuten. En dan? Het zal een dag zijn zoals alle andere dagen, waarin mensen misschien een huwelijk hebben. Iemand is met zijn uitbouwtje bezig. Iemand is bezig met het programmeren van een programma. Je bent misschien de tuin aan het schoffelen, de auto aan het wassen. Het zal een dag zijn zoals vandaag. Een alledaagse dag. En ineens komt de Heer Jezus terug. Nou, Lot aarzelde echter. Misschien is hij wel door zijn schoonzoons aan het nadenken gezet. Van ja, inderdaad, zal het echt zo zijn? Moet ik echt mijn mooie huisje verlaten? Ik heb net een nieuwe keuken gezet. Hij aarzelt van, ik weet niet wat erachter zit, maar die mannen, die grijpen zijn hand. He, die sleuren als het ware mee. Want wat staat hier? Omdat de Heere hem wilde sparen. Een stukje verderop zegt hij, vers 19. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt grote goede tierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in het leven te behouden. Nou, die boodschap mag ook vanmorgen klinken. Het feit dat jij hier bent, hè, we hebben het ook in een van die liederen gezongen. Spreek tot ons vandaag. Ik mag een ambassadeur zijn. Ik ben geroepen om vanmorgen het woord uit te leggen. En namens mijn zender, namens mijn koning mag ik zeggen. Hij wil jou sparen. God wil jou sparen. God wil jou die deur wijzen voor de oplossing van jouw problemen. Hij wil die geestelijke blindheid wegnemen. Maar haast je, vlucht voor je leven. Want alleen in Zoar, alleen in de ark, in Christus, ben je veilig als het oordeel komt. Lot aarzelde. Hoe lang aarzel jij al om die keuze te maken? Hoe lang twijfel je? Ten diepste natuurlijk denk jij dat wat God belooft, behoudt in die stad, dat jou minder oplevert dan dat je blijft in Sodom. Toch? Als iemand nou die bekering uitstelt om voor Jezus te kiezen, dan denk je eigenlijk dat leven wat God belooft, namelijk behoud van je ziel, is minder interessant dan de zondige pleziertjes genieten, blijven genieten in Sodom. Toch? Waarom zou je het anders uitstellen? Maar God verlangt naar jouw vrijheid. Hij verlangt jou om vrede te geven. Gisteravond heb ik gesproken voor zo'n 250 jongeren in Goes over het thema Kom tot mij. En ik ben begonnen met Augustinus. Een jonge man, zoals velen van ons die hier zitten. En die was helemaal, betrokken bij de zondige pleziertjes van het leven. Hij dronk heel graag, hij was regelmatig dronken. En hij sliep met allerlei meisjes. En het bevredigde hem niet, het gaf hem een onrustig hart. En op een dag wil hij tot rust komen. En hij zit in de tuin en hij wil eens even lekker relaxed in de tuin gaan zitten. En ineens hoort hij die hoorbare stem. Tolle lege, tolle lege. In het Latijn, neem en lees, neem en lees. Hij denkt, wat is dat? En hij loopt naar binnen. En wat blijkt, zijn moeder Monica, een vrouw van gebed, die had zoveel voor hem gebeden. En de Bijbel lag daar open en zijn oog valt op deze woorden, Romeinen 13. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheid, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Nou, dat was het leven van Sodom. Dat was het leven van Augustinus. Maar toen hij die woorden hoorde, neem en lees, neem en lees. Toen werd hij in zijn hart gegrepen. Toen beseft hij, ik moet mij bekeren, ik moet omdraaien. En later zegt hij, mijn hart was onrustig in mij, totdat het rust vond in u, o God. Wees eens eerlijk vanmorgen, jonge vriend, vriendin. Heb jij je echt rust in je hart? Die zondige pleziertjes, die ook die mannen en die vrouwen van Sodom genoten, geeft het je echt geluk en vrede? Geeft het je echt rust? Nee toch? In Zoar, in de ark, in Christus, als je de deur binnengaat, dan zal je rust en vrede vinden. En Gods boodschap aan jou is vandaag, aarzel niet. Haast je om je levenswil. Jezus komt spoedig terug en zorg dat je aan de goede kant staat. Zorg dat je erbij bent. Laat niet jouw hart met trots bevangen, zodat je alleen maar met jezelf bezig bent. En geen oog hebt voor de ander. Lot aarzelde, maar jij toch niet vanmorgen? God wil jouw leven sparen. Hij wil jou redden. Hij wil jouw genade bewijzen. Nou, op een gegeven ogenblik gaan ze vertrekken. Lot en zijn vrouw en die twee meiden, die worden bij de hand genomen en ze rennen door de stad. En dan komen ze naar buiten de stad en dan zegt die engel, hè, vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Nou ja, ik sla nu even het volgende gedeelte over, maar Lot, dat is me toch een mannetje hoor. Dan gaat hij weer discussiëren, ja, maar dat bergland is veel te ver. Nee, dan kom ik alsnog om. Nou, de Heer zegt, oké, goed. Dan dat plaatsje, 5 kilometer verderop en Zoar. Als je daar bent, dan zal je veilig zijn. Haast je, vlug daarheen. Nou, dan komen ze daar aan en dan staat er, toen liet de Heer zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regende. Het kwam van de Heere uit de hemel. En dan staat er een stukje verderop dat met dat ze vluchten, dat de vrouw van Lot, er is hier wat gebeurd in haar hoofd. En ik weet niet wat het is geweest bij haar. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen, zij was wel uit Sodom gevlucht, maar haar hart lag nog in Sodom. We kunnen een keuze maken om voor Jezus te leven, maar toch nog ervaren dat die zondige begeerten van het verleden, van de wereld, toch nog zo trekken, dat ze toch nog zo diep in je hart aanwezig zijn. En op de een of andere manier denkt ze, nou nog één keertje. Laat ik nog één keertje kijken. En ze kijkt om en ze wordt metterdaad een zoutpilaar. Nou, wat zal dat geweest zijn? Ik heb dat wel eens onderzocht. Ik denk zelf dat het een lijmput is geweest. In Genesis 14 wordt beschreven dat daar in de buurt van de Dode Zee, in de buurt van Sodom en Gomorra, daar had je lijmputten. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten, lijmputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen daarin. En de overgeblevenen vluchten naar het bergland. Dus waarom mocht ze niet achterom kijken? Nou, als jij achterom kijkt, kan je zomaar in een lijmput stappen. En dan een soort moeras waarin je verzilt, waarin je helemaal verzout wordt. Ze werd een zoutpilaar. Ze keek achterom. En daar ligt een hele belangrijke les in. En daar wil ik vanmorgen een beetje mee af gaan sluiten door het toe te passen naar ons hart. Ook in het leven van de gelovigen. Ik weet niet wat er in haar hart gebeurde, in haar hoofd gebeurde. Misschien angst, misschien boosheid, ongeloof, teleurstelling, dat ze dingen achter zich moest laten. Maar wij weten dat haar leven voor ons is opgestekend tot een waarschuwing, hè? 1 Korinthe 10. Denk aan de vrouw van Lot. En er staat al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot een waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Jezus komt spoedig terug. De tekenen der tijden wijzen erop dat het dagen zullen zijn zoals waar wij nu in leven. En de Heere zegt, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dat hij niet in een lijmput stapt. Dat hij niet een zoutpilaar wordt. Want voordat je het weet, ja, kan je hart zomaar tot een geestelijke zoutzak worden. Haar leven is voor ons een waarschuwend voorbeeld. Hè? Haar verlangen naar wat ze achterliet, was groter dan de bestemming die God voor haar beloofd had. Geloof je dat? En toen jij je liet dopen, geloof je dat wat de Heer jou belooft, een leven in vrijheid, een leven met rust in je hart en je geweten, is zoveel kostbaarder dan dat wat je achter je hebt gelaten. En ik hoop en ik bid dat die woorden de komende week gewoon zullen nagalmen in ons hoofd. Denk aan de vrouw van Lot. Laat deze woorden tot uw oren ingaan, zei Petrus. Nou, ik heb al een oproep gedaan, hè, aan degene die nog niet die keuze hebben gemaakt. Bekeer je vandaag. Ga in gesprek met een van de broeders hier of van de zusters hier en zeg, ik wil die keuze maken. Ik wil niet meer in Sodom blijven leven. Ik wil niet meer in die wereld blijven leven. Ik verlang ernaar om ook de Heer Jezus te leren kennen. Want ja, het feit dat je nou hier vanmorgen bent, betekent dat je niet een ongewaarschuwd mens bent. Hè? Je bent gewaarschuwd. Ik kan nou niet zeggen, ik heb er nooit van geweten. Het feit dat je hier bent, en dat je het evangelie hoort, de blijde boodschap, betekent dat jij niet meer gewaarschuwd bent. En dat is wat Jezus zegt tegen Jeruzalem. Hij zegt, het zal in de dagen van het oordeel voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan voor jullie. Want jullie hebben de weg geweten, maar jullie hebben hem niet bewandeld. En daarom vanmorgen vlucht naar de berg. Vlucht naar Zoar. Vlucht naar de rots der eeuwen. Vlucht naar de Heer Jezus Christus. Vlucht naar het kruis. Beleid je zonde aan de voet van het kruis. Wend u naar hem toe en word behouden. En dat zeg ik ook tegen de tieners vanmorgen. Want dat doet me ook denken. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan uw schepper in de dagen van je jeugd. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen. Dat je zegt, ik heb er geen zin meer in. Hoe oud ben je? Nou, je bent niet te oud, je bent niet te jong om die keuze voor de Heere te maken. De Heere wil jou vanmorgen bij de hand grijpen. Hij wil je bij de hand nemen. Aarzel niet. De Heere wil jou sparen. Hij komt spoedig terug. Beleid je zonde. Breng je leven in het licht. En vlucht tot hem. Maar, en daar wil ik mee afsluiten, dit is ook een indringende aansporing voor de gelovigen. Een indringende, want wij hebben een verantwoordelijkheid als gelovigen. En wat is de boodschap van Lot en van zijn vrouw? De boodschap is, wij kunnen het woord horen en niet gehoorzamen. Dietrich Bonhoeffer zegt, one act of obedience is better than 100 sermons. Eén daad van gehoorzaamheid is beter dan 1000 preken. Hoeveel preken heb je al gehoord? God praat misschien wel iets met jou over je leven. Je bent uit Sodom geleid. Je hebt je laten dopen. Je hebt je oude leven begraven. En toch is daar nog iets in jouw leven waar God regelmatig met jou over praat. Dat het moet verdwijnen uit je leven. Maar je bent ongehoorzaam. En nou klaag je dat je geestelijk weinig ervaart van God. Dat je als het ware een zoutpilaar bent. Wat is een zoutpilaar? Nou, dat is eigenlijk iets wat stilstaat, iets wat nutteloos is. Het komt niet vooruit. Het versteent in ongehoorzaamheid. Misschien wel door wereldse verlangens. Het kan in ieder geval niets bijdragen aan Gods koninkrijk. Dus die zoutpilaar, de metafoor, het beeld, is eigenlijk een geestelijke toestand van ons hart. Vanwege dubbelhartigheid of trots of onverschilligheid. En daardoor heb je geen oog voor de ander. Ben je alleen nog maar met jezelf bezig? Kan je ook niet veranderen tot zegen zijn? Een zoutpilaar. Nou, wat is het gevolg van ongehoorzaamheid? Nou, een verdeeld hart. En de Puritijnen die zeiden, het verdeelde hart is het hart wat niet volledig aan God toegewijd is. Wat wel uit Sodom geleid is, maar wiens hart nog ten diepste in Sodom ligt. En de Heere wil, ook door deze woorden, gedenk aan de vrouw van Lot. Hij wil ons als het ware aansporen, opscherpen, om te zeggen, zorg ervoor dat je leven volledig gericht is op God. Want wat gebeurt er dan? Dan ben je zout en zout. En wat heeft zout en zout voor gevolg? Nou, dat heeft een conserverende werking, hè, voor om bederf tegen te gaan. Het voegt smaak toe, hè, zout. Jij voegt smaak toe aan een wereld, nou ja, die ondergaat, die steeds duisterder wordt. Het maakt de wereld ten diepste beter. Christenen in je omgeving, die zorgen ervoor dat de wereld beter wordt. Dat het licht verspreid wordt. Die zijn actief en nuttig in het verspreiden van Gods liefde en waarheid. En verlangen daarna om de armen, de behoeftigen, de mens in nood tegemoet te komen. Te helpen en te zeggen, kom, vlucht met mij naar de bergen. Ga door die deur. Zorg dat je op de goede plek staat als Jezus terugkomt. En daarom die vraag. Ben jij een zoutend zout op dit moment? Door genade, omdat God jou bij de hand gegrepen hebt, of ben je een zoutpilaar, of ben je een zoutpilaar aan het worden? De instructie is duidelijk. Kijk niet achterom. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Als je dat nou eens pastoraal toe gaat passen, mag je dan helemaal niet dingen uit het verleden verwerken, jawel. Maar je moet er niet in blijven hangen. Je moet er niet in blijven hangen. Ik zou wensen dat we, voordat we gedoopt zouden worden door onderdompeling, waar we ons oude leven begraven, dat we afgerekend hebben met ons verleden, dat we een punt kunnen zetten van ja, met Gods genade heb ik de dingen mogen verwerken en nou wil ik het in het watergraf achterlaten en nou wil ik op overwinningsgrond opstaan. Ik wil niet in het verleden blijven vroeten, maar ik wil voortgaan. Maar dat is de ideale misschien situatie, maar tegelijkertijd kunnen we soms zo ook worstelen met het verleden. Ik heb een broeder gehad op de Bijbelschool die ik gisteren ontmoette. Van de Veluwe. En ik heb daar gepreekt in die gemeente, denk ik, een half jaar geleden. En hij was echt depressief. Hij was echt depressief. En ik zeg, broeder, wat is er? Hij zegt, ja, hij zegt, ik ben toch weer dingen aan het verwerken. Ik heb toch niet een vader gehad die mij emotioneel vervuld heeft maar je merkt, hij ging weer helemaal naar binnen. Hij ging weer helemaal naar binnen. En hij ging allemaal weer proberen dat op de rit te krijgen. En ik ontmoette hem gisteren. Ik zeg, broeder, hoe gaat het? Hij zegt, ja, het gaat goed. Hij zegt, ik zeg, maar hoe komt het dan? Hij zegt, ik had toch mijn oog niet geslagen op de Heer Jezus. En dacht toch weer dat de oplossing lag in terug te keren naar het verleden. Maar het heeft me nergens gebracht. Ik zeg daarmee niet dat je niet dingen mag verwerken. Ik wil alleen dit mee zeggen, blijf niet achterom kijken, want uiteindelijk kan je er een zoutpilaar worden. Zorg dat je het met de Heere verwerkt, maar laat het dan ook op een gegeven moment achter je staan op in een nieuw leven, zodat je een zoutend zout mag zijn, een nieuwe schepping, het oude is voorbij, zie, alles is nieuw geworden. En dat zei Paulus ook, hè? Ik vergeet hetgeen achter is. En de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. He, dus dit kan vragen oproepen en het is goed om daarover te praten, maar ik denk dat wij, richt je oog op Zoar, vlucht naar Jezus. Hij is de deur, hij is de oplossing voor al onze levensproblemen. Kijk naar wat God ons belooft. En hij zegt, dat hij onze ziel wil behouden. Hè? Dus onze wil, verstand, emoties. Hij wil ons leven als het ware op de rit brengen. En hij wil dat wij dat leven in overvloed gaan genieten. En Abraham is daarin een voorbeeld. Hè? Abraham is daarin een voorbeeld. Hij was de vriend van God. En wat staat er dan? Door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest. Niet ongehoorzaam, gehoorzaam geweest. Want hij verwachtte de stad die fundament heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Hij verwachtte die hemelse stad. Waarvan we van de week hier hebben gezongen, hè? Geen smart meer daar omhoog. God zelf wist daar de tranen droog. Nou, op een gegeven moment heeft hij een oorlog gestreden. En dan zegt die koning van Sodom, joh, ik wil jou graag nog cadeaus geven. Hij zegt, ik wil zelfs geen schoenriem van jullie hebben. Ik wil zelfs geen schoenriem van jullie hebben. Abraham wilde niks met Sodom te maken hebben. Hij wilde daar vrij van zijn. Hij richtte zijn oog op het toekomende. En nou, de laatste tekst. En dan gaan we met elkaar bidden. Wat heel opvallend is, wat de tekst is die erop volgt. In Lucas 17, vers 33. Wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Denk aan de vrouw van Lot. Een waarschuwend voorbeeld. Als jij vanmorgen heel krampachtig jouw leventje vast wil houden. Nee, ik wil de controle niet uit handen geven. Nee, ik wil het niet. Ik wil niet door die deur ingaan. Ik wil het zelf vasthouden. Wat zegt de Bijbel hier? Dan zal je het verliezen. Maar, als jij vanmorgen bereid bent om jouw leven te verliezen, over te geven aan koning Jezus, dan zal je je leven behouden. En dat is de grote les. Als wij vast blijven zitten aan de dingen, aan de zondige pleziertjes van deze wereld, aan de mammon, als we daar vast aan blijven zitten, ja, dan zullen we het uiteindelijk verliezen. Het zal weglopen. We zullen een zoutpilaar worden. Maar als wij zeggen, nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer, dan zullen we het behouden. Dan zullen we een zoutend zout zijn. En dan zullen we tot zegen zijn van onze omgeving. Lieve vrienden, gemeente, broeders en zusters, de Heer Jezus komt spoedig terug. En als hij terugkomt, zal het heel radicaal zijn. In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Twee zijn er aan het werk op bij de molen. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Twee zijn er op de akker, aan het planten. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Stel je voor dat de Heer over 10 minuten zal terugkomen. Zou je dan aangenomen worden of achtergelaten worden? Denk aan de vrouw van Lot. De Heer wil je bij de hand nemen. De Heer wil jou vanmorgen trekken als het ware. Hij zegt, ik wil jou die deur wijzen. Ik wil jou in jouw nood wil ik nabij komen. Ik ben de oplossing. Als je door mij binnengaat, zal de geestelijke blindheid verdwijnen uit je leven. Dan ga ik met jou mee door de modder heen om je leven op de rit te krijgen. Dan krijg je misschien wel een verlangen om je leven te begraven in het watergraf. Hij zegt, ik wil heel mijn verleden wil ik in het licht brengen, maar ik wil het ook echt achter me laten. En ik wil niet meer achterkijken en ik wil me uitstrekken naar wat voor is. Mogen de Heren dat uitwerken in ons leven. Amen. We zullen danken met elkaar.